aflevering.
Assalamu alaikum, beste kijkers en welkom alweer bij een nieuwe aflevering. En zoals gewoonlijk altijd weer speciale gasten. En een kleine mededeling voordat we gaan beginnen. Vergeet AUB niet de aflevering te liken en delen met de mensen in je omgeving. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Daarmee steun je de kanaal en dan kunnen we veel meer mensen bereiken, inshallah. Bilal, van harte welkom, broeder. Leuk dat je wilt meedoen. En ik denk dat ik je gelijk het woord aan jou overlaat. Dat we gelijk gaan aftrappen. Een kleine introductie. Bilal bin Abdelkrim. Jij mag je even voorstellen.
Shukran, Jamel. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Mooi om hierbij aanwezig te zijn. Ik ben Bilal bin Abdelkrim. Ik ben 40 jaar. Ik ben vader, getrouwd, 2 kinderen. Docent burgerschap op een mbo. Sinds ik werkzaam ben, werk ik met jongeren. Eerst als maatschappelijk werker, jongerenhulpverlener en nu als docent. En zeer geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt rond de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, in Europa. Want het zijn politiek spannende tijden. Ik voer daar veel gesprekken over met broers, met vrienden. En op een gegeven moment begon ik dat op papier te zetten. En ben ik tot mijn boek gekomen. Ja,
ik denk dat we het daar ook inderdaad voornamelijk over gaan hebben. Vandaag is dus de boek die je hebt geschreven, van dankbaar naar strijdbaar. Emancipatie als antwoord op extreemrechts populisme. Dus ik denk voor sommigen misschien wel, denk ik. Ik denk voor de meeste Marokkanen zou het wel heel erg interessant zijn dat je er natuurlijk, de meer over kan weten van wat jouw mening natuurlijk hierover is. Mm-hmm. Ik denk dat we gewoon gelijk moeten beginnen, denk ik. Ik denk eerst de vraag, waarom heb je die boek geschreven?
Waarom ik het boek heb geschreven is, heeft twee redenen. Ik vind het één, het is gewoon nodig. Ik zie Nederland echt afgeleiden. Het gaat richting het negatieve. En al heel lang eigenlijk. Maar nu zien we een beetje de resultaten daarvan. Van ruim 20 jaar anti-moslim geluid, anti-islam, anti-Marokkanen. En dat noem ik extreem rechtspopulisme. Het is nodig, ook sinds ik kinderen heb, denk ik aan de toekomst. Dus ik denk van, oké, Nederland was een fijn land om in op te groeien. Maar hoe lang nog? Is het ook een fijn land voor mijn kinderen om op te groeien? Zal het in de toekomst een fijn land zijn? Je begint je toch zorgen te maken. Dat is de grootste reden voor om mijn boek te schrijven. En twee, wilde ik ook terugkijken op mijn, niet vroege jeugd, maar mijn jongere jaren. Tienerjaren en toen ik geïnteresseerd raakte in de politiek. Omdat het toch wel een belangrijke periode is, denk ik, die begin van deze eeuw.
Ja. En wanneer is die boek uitgekomen uiteindelijk? Is dat pas recent of?
Ja, in de zomer 2024.
Afgelopen
zomer. Ja.
En waar kunnen mensen hem bestellen? Waar staat hij te koop?
In principe kunnen ze het bij elke boekhandel kopen. Maar heel vaak wat ik zie is dat hij niet daar ligt. Of misschien één. Maar dan kun je hem bestellen via die boekhandel. Je kan hem bij mij zelf bestellen. En je kan hem via de internet, de bekende internetwinkels, boekhandels,
bol.com ook. Oké. Ja, is goed. We zetten sowieso alles in de beschrijving en daar kunnen mensen dus de boek bestellen. Ik denk, laten we beginnen. Dus hoe ben je begonnen te schrijven? Want wat dacht je van, oké, het is duidelijk dat je er natuurlijk, je wilde alles in een boek zetten. Maar ik weet dat vaak ook wel, heb je wel eens eerder een boek geschreven of is dit de eerste boek?
Nee, dit is mijn eerste boek.
Ja, dus dan weet ik ook wel vaak dat je, hoe ben je begonnen? Wat dacht je van, wat wil ik als eerste?
Goeie vraag. Het is, al heel lang heb ik de wens om een boek te schrijven. Maar omdat ik ben een lezer. Ik lees veel boeken. Dus dat inspireerde mij altijd al om ooit ook een boek te schrijven. Maar wat ik vooral deed de afgelopen jaren is veel politieke meningen op Facebook. En dan krijg ik veel reacties, veel likes. En toen dacht ik misschien, wat ik zeg, mensen reageren daar wel positief op. En ik kreeg ook vaak van mensen, moet jij niet eens een keer wat gaan schrijven? Dan dacht ik ook van, een bericht op Facebook is makkelijker gedaan dan een boek schrijven. Het is, even kijken, Eind 2021 heb ik besloten om een boek te schrijven. In december 2021. Toen raakte ik gewoon enorm geïnspireerd. Ik was toen net verhuisd. En ik ging door mijn dozen vol met boeken. Die had ik op zolder gezet. En na een tijdje, ik woonde hier al een jaar, dacht ik. Toen ging ik kijken van, wat heb ik eigenlijk allemaal? Wat kan weg? Ik had te veel spullen, weet je wel. Toen zag ik één boek die heel belangrijk voor mij was, 20 jaar geleden. Dat is Tussen Twee Werelden, van Diab Abu Zaza. Dat was een figuur in die tijd, de leider van de Arabische Europese Liga. Dat was een organisatie vanuit België, die heel erg populair werd een tijdje, in de tijden nadat die moslimhaat echt zichtbaar werd, na 11 september... 2001.
Ja, ik herinner me dat ook volgens mij.
Ja, en die opkomst van Pim Fortuyn, misschien weet je dat ook nog. En toen was er daar opeens een clubje die mij inspireerde. Want ik was op zoek van, hoe kan ik hier antwoord op geven? Ik kreeg docenten met vreemde vragen over moslims. Ik zag in de media steeds gekkere dingen gezegd worden. En ik wilde gewoon... Ik wilde me daar tegen verzetten. Ik wilde daar een juiste antwoord op hebben. Maar dat was lang geleden. Dus ik las dat boek weer na die verhuizing. En toen dacht ik van, er is best wel veel gebeurd, man, de afgelopen 20 jaar. We zijn bijna normaal gaan vinden dat er op een bepaalde manier over moslims gesproken wordt. En die houding die Abu Zaza toen had, en heel veel mensen toen, die wil ik eigenlijk terug. Die hebben we nu nodig. Ik vind dat je daarom heet mijn boek Van Dankbaar naar Strijdbaar. Ja, het is bijna een soort gevecht. En die moet je niet bij voorbaat al opgeven. Dus een gezond tegengeluid. Toen ik dat eenmaal besloot van, ik vind dit belangrijk. Ik heb mensen die mij geïnspireerd hebben. De jongeren van nu moeten ook geïnspireerd worden. En toen, ik keek niet echt ver vooruit. Ik wilde de druk niet te hoog leggen voor mezelf. Ik begon gewoon te schrijven en ik dacht, ik zie wel waar het eindigt. Ja, zo is het gaan.
Ja. Maar is het zo dat je denkt van bijvoorbeeld, jouw tijd is dat, als je dat zou vergelijken met de dag van vandaag. Kijk, je gaf er natuurlijk wel aan van, oké, dit zijn wel een beetje de resultaten van eigenlijk wat er toen in die tijd, in jouw tijd. Vooral we zijn nog volgens mij bij hetzelfde generatie. Ik ben 38, dus ik ben 2 jaar.
Oké, ja.
Dus ik weet wel waar je het over hebt. Dus is het zo van jou dat je denkt van ja, dat het in deze tijd allemaal nog veel extremer is geworden? Of hoe kijk je ernaar?
Ja, ik vind het nu extremer.
Oké.
Ja, want ik weet toen nog, toen was dat geluid, werd toen nog wel als een taboe gezien. Het racistische geluid. Vandaar dat ze Pim Fortuyn zo verfrissend vonden. Eindelijk iemand die zegt hoe het is. Het werd niet echt getolereerd. Het was er wel, maar... Je moest politiek correct zijn. Dus het was duidelijk dat dat soort ideeën niet goed zijn voor de samenleving. En extreem rechts was ook een uitdager van de macht. Als je kijkt naar nu, dan is PVV de grootste partij. Dus het is niet meer een uitdager, het is de gevestigde orde. En dat geeft heel veel racisten een bepaalde zelfvertrouwen. Van, wat wil je mij maken? Wij zijn nu in de meerderheid, hoor. Dat zijn letterlijk dingen die gezegd worden. Je ziet het ook in Amerika, die Donald Trump-fans. Het is een bepaalde houding die helaas verder gaat dan in Nederland. Je ziet het wereldwijd eigenlijk. Waar moslims toch vaak de dupe van zijn. Dus in die zin, dat het genormaliseerd is, dat maakt dat ik vind dat het nu extremer is.
Ja. Dus dat... Ja, klopt inderdaad wat je dan zegt. Ja. Als je dan bijvoorbeeld naar PVV kijkt, dat is dan een partij dat dan afgelopen verkiezingen dan volgens mij toch wel de grootste is geworden. Omdat ik al zo lang in Marokko zit, alle nieuws daarmee.
Snap
dus,
ik.
Excuseer mij als ik, dus, of corrigeer me als ik het als dus verkeerd zeg.
Ze zijn de grootste, je
maar,
hebt gelijk. Ja.
Inderdaad, ze zijn de grootste, toch? Oké. Okay.
Zeker.
Ja, dus dan, dan zie je inderdaad dat... Maar heb je wel eens afgevraagd van... Ja, maar... Oké, die racist dan, die jij dan bijvoorbeeld zo noemt... is dat zo... Denk je, ja, waar is dat vandaan gekomen, denk je dan? Weet je, dat... is het haat bijvoorbeeld naar, de moslimgemeenschap of naar de Marokkanen toe. Waar is dat van ontstaan? Is dat door middel van de media of dingen? Want ik bedoel, het is een grote groep. Het is niet...
Zeker, ja.
Het is niet... Het zijn er niet een paar of zo.
Nee. Het is een grote groep. Ja, ik denk dat het heeft meerdere redenen heeft. En voor de ene wordt anders geïnspireerd om PV te stemmen bijvoorbeeld dan een ander. Maar wat een grote rol heeft gespeeld is het gepland aanvallen van islam in slecht daglicht stellen. Dus dat gebeurt echt al de hele 21ste eeuw. Natuurlijk werden we niet geholpen door verschillende aanslagen die plaatsvonden. Dat hun munitie gaf, zeg maar. Maar je ziet echt een patroon. Angst zaaien voor de islam. Dat zijn echt andere mensen. En uiteindelijk willen ze ons allemaal overnemen. Daar wordt gewoon echt... dat is niet een, hoe noem je dat, een slip of the tongue van iemand. Dat iemand dat per ongeluk zegt. Daar wordt over nagedacht. Daar komen mensen bij elkaar. Ze vertrekken vanuit een ideologie. Het is geen toeval. Voor heel veel mensen is het bijna synoniem geworden. Terrorisme en islam. Islamitisch terrorisme. Ze hebben dat zo aan elkaar gekoppeld. Alsof moslims terrorisme hebben uitgevonden. Maar kijk, je hebt... Zoals je een percentage van de mensheid hebt die ziek is. Of een percentage die linkshandig is. Je hebt ook een percentage mensen die extremistisch is. Dat heb je gewoon. Die heel extremistisch zijn. En dat kan zich uiten in de religie. Bij sommigen uit dat in de politiek. Als je kijkt Zionisten in Palestina. Is dat een extremisme van een politieke stroming. Je hebt extremisten in boeddhisten. Extreme boeddhisten in Burma. Die de Rohingya-minderheid, die uit moslims bestaat, die voeren daar ook een genocide uit. Je hebt hindoe-nationalisten onder president Modi in India. Die moslims gewoon, die worden dagelijks gelinst in India. Ik zeg niet dat hindoeïsme verkeerd is of boeddhisme. Ik zeg gewoon, extremisme komt overal voor en dus ook onder moslims. Maar wat er gebeurd is dat mensen zijn niet meer geïnteresseerd in feiten. Als mensen feiten niet meer interessant vinden... dan zit daar een bepaalde bedoeling achter. Want het komt hun niet goed uit, die feiten. Ze willen één geluid blijven pushen. En dat is wat er gebeurd is. Dus mensen zijn gevoelig voor die framing. Heel veel mensen geloven dat. Omdat ze dat elke dag ruim 20 jaar lang horen. Dan zal het vast wel zo zijn, denken ze. Je hebt geen tegengeluid. Ik ben heel teleurgesteld in de Nederlandse journalistiek. Journalisten horen wat mij betreft ook een beetje kritische, controlerende functie te hebben. Dat wordt niet gehanteerd richting dit soort clubjes. Dus en dat gekoppeld met een aanslag of iemand die door een Marokkaanse Nederlander beroofd is... is voor heel veel mensen, dan zie je wel, bevestiging. En ze denken niet verder. Mensen zijn beïnvloedbaar. En die partijen zijn daar bewust van... Ze noemen dat altijd het onderbuikgevoel. Vandaar extreem rechts populisme. Het zijn populisten. Ze komen niet echt met oplossingen. Maar ze roepen wat een beetje taboe is. Wat een beetje gevoeld wordt door mensen. Maar ze gooien dat in one-liners. En wij gaan het oplossen. En als je in de geschiedenis kijkt. Hebben dit soort geluiden altijd successen geboekt. Wanneer een volk onzeker is. En dat is een beetje in het Westen wel aan de gang. Dat ze op zoek zijn naar hun identiteit. En een beetje zoekende zijn. En dan komen dat soort zogenaamd sterke leiders. Dat zorgt ervoor dat psychologisch is dat. Dat het toch heel veel mensen een bepaald gevoel geeft van waar gaan het voor je oplossen. Dat een beetje.
Ja. Deze vraag stel ik altijd aan vele Marokkanen als ik zo'n discussie heb hierover. Of een gesprek. Is het soms niet zo van dat je ook dan denkt van maar hoe zouden zij zich voelen? Want als we het dan hebben over die extreem rechts Nederlanders dan, hè, in dit geval.
Ja.
Die staan natuurlijk ergens voor en die hebben een mening en die willen hun frustratie uiten. En die zijn dan tegen de islam, tegen Marokkanen, noem het maar op. Maar ik bedoel, als je zou je kunnen begrijpen van dat je dat zij die waar zij die ja waar zij eigenlijk die frustratie vandaan hebben, weet je, dat je dan misschien een beetje kan meeleven van ja, waarom ze zo denken.
Ja, zeker. Ik denk dat het ook belangrijk is als we richting oplossing willen. Dat we niet, want dat zie je soms, ook in de antiracisme beweging heb je extremisten. Wat ik net zei, je hebt overal extremisten. En sommigen gaan zo ver dat alles wat wit is slecht en alles wat, dat is niet, daar geloof ik niet in. Want je moet altijd antiracist zijn, niet alleen soms. Ik heb in mijn boek, beschrijf ik ook, heb ik een poging gedaan om te begrijpen waarom mensen op bepaalde partijen stemmen, zoals de PVV. Je moet nagaan, dit zijn mensen. Voor mij viel het kwartje toen ik het vergeleek met mijn familie in Marokko. In Tetouan. Tetouan is door de jaren heen, over 40 jaar, 50 jaar, veel groter geworden. Veel meer mensen zijn er komen wonen die buiten Tetouan vandaan komen. En mijn familie zegt, mijn praatje Tetouan misschien. Tetouan is niet meer zoals het was. Het is veranderd. Vroeger zei iedereen goedemorgen tegen elkaar. Tetouan niet. Dat soort dingen hoor je vaak. Dat er heel veel anderen wonen. Terwijl het om andere Marokkanen gaat. Dus Nederlanders hebben hun land zien veranderen. Met mensen met een andere cultuur. Andere religie. Dus ik wil daar niet blind voor zijn. Kijk, de wereld heeft uiteindelijk gekozen voor globalisering. En dan krijg je een diversere wereld. Weet je wel, bedrijven die wilden gewoon goedkopere arbeiders, dus hebben ze gastarbeiders gehaald. En dus omdat dat economisch voordeliger was. Maar je kunt niet alleen de lusten hebben, je hebt ook de lasten, om het even zo respectloos te zeggen. Er komen ook andere mensen naar jouw land dan. En we leven gewoon in een diverse wereld. Dat is niet meer terug te draaien. Trump, Wilders, die beloven hun mensen iets. En vandaar dat het zo succesvol kan zijn. Dat is een goede vraag voor jou. Het is echt een beleefde ervaring dat ze hun land niet herkennen. Het doet echt pijn bij mensen. Maar op basis daarvan, daar maken ze misbruik van. Want ze beloven hun iets wat nooit gerealiseerd gaat worden. Terug naar de jaren 50 of wat dan ook. Dat is niet mogelijk. En die partijen zien de wereld veranderen naar een veel meer diversere samenleving. Superdivers noemen ze dat zelfs. Superdiverse samenleving. En het is een beetje zo'n kat in het nauw. Je ziet iets veranderen, je wilt het niet, dus ga je nog heel veel ruïne veroorzaken. Voordat je je overgeeft. Dus we moeten nog door de zure appel heen bijten. Maar ik geloof wel dat het uiteindelijk goed komt. Want elke grote verandering in de geschiedenis is gepaard gegaan met veel chaos eigenlijk. En ja, dus om even terug te komen bij jouw vraag, ik begrijp het, maar het mag niet ervoor zorgen, in mijn ogen, dat je dan gaat stemmen op partijen die anderen het leven zuur maakt. Of de rechten wil afpakken van andere mensen. Dus daarin hebben de andere partijen gefaald. Die hebben die pijn van die mensen niet kunnen onderbrengen in een eigen visie, in een eigen verhaal. Alleen extreem rechts praat erover. Als zij hun pijn erkenden en er iets tegenover stelden waar geen racisme bij aan te pas komt, dan zou mooi zijn. Maar daarom zeggen die mensen, ja, maar ik voel me niet gehoord. Hij zegt in ieder geval wat ik ervaar. Dus we kunnen wel steeds kijken naar extreem rechts, maar bijvoorbeeld de linkse partijen, ja. Je moet niet alleen reageren, je moet je eigen visie hebben op zaken.
Ja. Ja, ik begrijp je wel tot een bepaalde mate, maar ik blijf toch wel altijd zeggen van ja, want hoe zouden zij anders dan moeten gaan? Want wat voor oplossingen zou je dan moeten hebben van als zij? Want kijk, die gedachtegoed die hebben zij al, begrijp je? Dus zij zijn het, wat je zegt, niet mee eens van hoe het er vandaag voor staat. Mm-hmm. Het is heel multicultureel geworden en ik kan begrijpen dat daar allerlei frustratie uit gaat komen. En ik zou dat ook hebben als ik bijvoorbeeld nu... Ik woon zelf al jaren in Marokko, dus dan... Soms dan wil ik me wel eens bevoorstellen van ja, oké, stel nou eens voor dat hier allemaal Nederlanders komen en die blijven hier tientallen jaren en op een gegeven moment, ja, stel voor, ze openen allemaal kerken en ze worden heel, laten we zeggen, ook heel orthodox in hun religie of wat dan ook. Want dat is meestal een van de redenen die zij dan opnoemen. Mm-hmm. Of criminaliteit of wat dan ook. Ja, soms wil ik me wel eens, denk ik, voorstellen van ja, hoe zouden wij dan als Marokkaan daar naartoe kijken? Of hoe zouden wij daarmee omgaan? En hoe zouden wij daar ons over uiten? Mm-hmm. Maar heb je dus dan denk dan denk ik vaak, ja, volgens mij zouden wij dat ook dan niet, denk ik, weet je, echt, weet je, ja, gewoon heel politiek dat je dan zegt van ja, nee, we moeten het op een rustige manier of we moeten naar een oplossing gaan zoeken wat goed is voor beide partijen of wat dan ook. Mm. Ik denk dat je daar ook wel een sterke mening dan over zou hebben. Dan zou je denk ik ook wel heel extreem rechts dan ja, zijn. Ja, dat je zegt van, hey, dit willen we niet meer. Begrijp je?
Dat denk ja, ik misschien ik weet wel, of ik dat zou vinden,
bij een heleboel Nederlanders. Ik spreek soms ook wel een heleboel Nederlanders. Ja. En ik krijg soms wel deze meningen zo soms door. En dan denk ik van, ja, ik begrijp het wel ergens. Ja. Begrijp je?
Ja, zeker. Daarom, waar mensen, als een samenleving divers wordt, krijg je gewoon verschillende levensvisies, maatschappijbeelden. En dat kan botsen. Dat scheurt. Maar wat voor mij wel leidend is, is dat het wel, dat je gelijke burgers moet blijven. Volgens de wet. Iedereen mag zijn mening hebben. Meningen, we zijn vrij om te denken wat we willen. Maar als dat uitmondt in discriminatie via de wet of wat dan ook, in beleid, dat jij gewoon vanwege je afkomst minder rechten gaat hebben, dan zou ik in Marokko ook tegen zijn. Dan zou ik voor die Nederlanders opkomen. Ik vind dat mensen gelijk moeten zijn. En in Nederland is daarentegen ook gewoon, wat het misschien nog niet wil erkennen, een migratieland. Er komen echt vanuit de hele wereld mensen om verschillende redenen. De vergrijzing is ook een van de redenen. Maar ik vind wel, ja, ze haalt een goed punt aan. Je moet wel het besef hebben, dit is een land, Nederland, waar de autochtone bevolking, dus de inheemse bevolking, die komen hier vandaan. Dit is, daarom zei ik net over die extreme antiracisten. Je moet niet willen dat vervangen. Want dan hebben ze gelijk. Iedereen gaat zijn land verdedigen. Het wordt vervangen. Maar dat zijn wel complottheorieën in mijn ogen. Ik beweeg me veel in Marokkaanse kringen en ook andere mensen met migratieachtergronden. Iedereen wil hier gewoon een goed leven voor zichzelf en voor zijn gezin en meedoen. Maar dus dat is niet dat ze iets willen veranderen. Maar er is wel gewoon respect nodig voor de culturen van mensen met een andere achtergrond, maar zeker ook voor de Nederlandse cultuur, voor Nederland. En, want ja, ik vind dat niet meer dan logisch. Dus de inheemse bevolkingen hebben bepaalde rechten op hun land, op hun cultuur, dat die overeind blijft. Tegelijkertijd is cultuur wel iets wat beweegt altijd. Dus ja, ik ga mee met begrip is één ding. Maar wat doe je met dat begrip? Wat doe je met dat gevoel? Als het richting mensen uitsluiten gaat, dan zijn we niet goed bezig, denk ik. Uitsluiten van werk, van stages, van weet maar je wel?
Maar is het niet zo, Bielen, dat je dan denkt van, is er wel ergens een land waar het wel gaat op wat we eigenlijk verwachten van hoe het zou moeten gaan? Want dat is denk ik wel. Als ik er zo naar kijk, dan denk ik van ja, overal op de wereld waar je ook komt, begrijp je, heb je zulke situaties waar je gewoon ziet van ja, degene van de inheemse bevolking die in dat land zit, heeft meestal altijd privileges vergeleken met andere culturen of rassen of wat dan ook. Ja. Is altijd zo, begrijp je? Dat heb je ook zowel in Marokko en dat heb je overal, is dat zo, weet je, dus gaan we wel ooit daar komen? Want kijk, Amerika is heel multicultureel. Volgens mij Amerika is een van de meest multiculturele landen die er ook bestaat. Maar zelfs daar zie je dat het honderden jaren heeft geduurd. En nog steeds de dag van vandaag dat er nog zoveel problemen zijn in Amerika. Mm-hmm. Dus is het wel de juiste oplossing? Begrijp je? En dan, heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe kijk je daar naar?
Ja, kijk dit is de wereld. We gaan niet de utopia, we gaan niet de hemel bereiken hier. Dat is voor, inshallah, voor het hiernamaals. Maar je kan het wel zo goed mogelijk. Kijk, Nederland, ik hoop niet dat mensen denken van, het is geen klaagboek of zo. Het is Nederland en West-Europa is nog steeds een van de beste landen waar je kunt leven om als moslim. Vergeleken met heel veel landen. Er zijn landen waar je gelinst wordt omdat je moslim bent. Er zijn zelfs bepaalde islamitische landen. Als je niet een moslim bent zoals de overheid dat wil zien, heb je ook een probleem. Dus Nederland is wat dat betreft een heel vrij land. En En perfectie bestaat niet, maar wel heel ver in een land waar je aan je toekomst kunt bouwen en je eigen cultuur kunt behouden, moskeeën worden gebouwd. Waar het mij om gaat is, ik wil dat Nederland zo'n mooi land blijft. Ik zie het achteruit gaan. Want sommige mensen, dat zie ik wel veel bij Marokkaanse Nederlanders, zeggen van, maak je geen zorgen, dit is Hollanda, dat gaat heus wel goed. Maar het is niet een natuurwet of door God bepaald dat het goed gaat. Het kost kracht en inzet van mensen, die hebben dat voor elkaar gekregen. Als wij verslappen, als burgers, als wij dingen laten gebeuren, ook al wordt er langzaam maar zeker die democratie steeds minder en worden rare dingen geroepen door politici, dan kan dat weer verdwijnen. Het is niet omdat het Nederland is dat het goed blijft. Je moet dat wel blijven levend houden. En elke tijdperk heeft andere mensen gehad die daarvoor gezorgd hebben. Het zijn meestal mensen die onder druk gezet worden of waarvan de rechten onder druk staan. Het zou nu van moslims in het Westen moeten komen. Niet om het Westen te veranderen, maar om juist dat het zo een mooi land blijft waar we onze jeugd hebben doorgebracht, waar mensen niet gediscrimineerd werden vanuit beleid. Dat vind ik heel erg. Daar gaat het nu naartoe. Dat je gewoon een racist hebt op de hoek van de straat of in de wijk, dat zul je altijd hebben. Wij zijn zo geschapen. De een heeft zo'n karakter, de ander zo. Maar ja, alles in mij zou wel altijd daar zich tegen verzetten. Dat we het normaliseren van eerste en tweederangs burgers. En daar is West-Europa wel echt goed in geslaagd in de 20e eeuw. Om iedereen rechten te geven.
Ja, in welk zin?
Om iedereen rechten te geven, zoals ik zei, ook 20e eeuw. In de 21e eeuw zie ik het achteruit gaan, helaas. Maar gewoon dat men welkom is en dat je jezelf mag zijn en dat je gewoon gelijke burger bent. Volgens de wet, hè? In de praktijk gebeurt er altijd van alles. Maar dat je volgens de wet gelijke burger bent. Dat moeten we overeind houden.
Ja. Nee, klopt. Ja. Nee, maar ik ben het met je eens. Kijk, je kan er natuurlijk op allerlei manieren kan je ernaar kijken van hoe de situatie ervoor staat in Nederland. En,
Ja.
ja, gaat het achteruit? Ja, ik kan, zou kunnen. Komt het ooit wel eens goed? Dat zou misschien ook wel kunnen. Maar ik denk altijd dat het wel vaak wel per individu wordt dat je dat eigenlijk een beetje wel voor jezelf kan bepalen. Ik denk niet dat dat er inderdaad een soort van utopia ooit gaat zijn van dat je denkt van ja, dat je in de hemel zit en dat iedereen elkaar gelijk behandelt en iedereen kijkt gelijk naar elkaar. Dat zal inderdaad denk ik
Ja.
niet zo zijn. En dan vooral niet in het Westen, denk ik. Of misschien ook wel in andere werelddelen. Maar ik zie dat wel in Marokko terug, begrijp je? Ik bedoel, als Marokkaan zijnde dan, hè? Ik bedoel, maar ook niet als Marokkaan zijnde. Dat je in Marokko dan toch wel weer heel anders wordt aangekeken, wordt behandeld. Hoe kijk jij daarnaar?
Dat je in Marokko gelijk behandeld wordt? Of
Nou, niet gelijk, maar ik bedoel, je wordt hier in Marokko is het kijk, gelijk is een groot woord, maar ik bedoel,
ja.
je wordt in ieder geval niet hetzelfde aangekeken als je bijvoorbeeld wordt aangekeken in Nederland. Want ik denk,
Nee.
als je een Marokkaan hier in Marokko ziet, dan denk ik niet van dat hij
Je hebt
racistisch
niet zo
kan
van
zijn
ga
omdat
terug
hij
naar je eigen land.
vanuit Nederland komt of zo.
Ja.
Ja,
Ja,
zoiets.
kijk,
Maar ik
ja.
bedoel van niet.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, ik heb geen ervaring met wonen in
Ja.
Marokko natuurlijk, hè. Ik ken het alleen als vakantie.
Ja.
Dus dat is geen realistisch beeld, denk ik. Tenminste, ik kom daar restaurants eten, familie. Maar jij woont er al een tijdje. Merk jij toch dat je anders behandeld wordt omdat je Marokkaan uit Europa bent? Is toch een
Nee, ik
andere
denk wel dat
positie,
het
denk
op
ik.
een gegeven moment verdwijnt. Ik denk, kijk, in het begin, als je misschien de taal niet helemaal beheerst en ja, je komt niet goed uit je woorden, ja, dan hebben ze vaak wel door van oké, deze die komt hier niet vandaan. Of ja, hij komt hier
Ja,
wel vandaan,
natuurlijk.
van oorsprong, zijn roots zijn hier vandaan, maar hij heeft een lange tijd, of hij is geboren in het Westen of waar dan ook.
Ja.
Dus dat heb je wel, maar het is niet van ja, dat er neer, hij kijkt niet neer op je of zo. Dat zal meer eigenlijk op naar je kijken van hey, leuk, weet je, dat je daar bent
Ja,
opgegroeid en tussen de
ja. Dat je nu
Westelingen.
hier bent,
Weet je, dus ze hebben daar een hele andere gedachtegoed erover.
ja.
Dus ja, persoonlijk, ja, ik denk dat elke Marokkaan dat wel ervaart ook. Van ja, kijk, als je hier zelfs als je hier op vakantie bent, dan heb je ook vaak het gevoel van, hey, ik voel me hier goed tussen. Ik voel niet dat ik ergens rekening mee moet houden of dingen. Je
voelt zeker.
Volk zit.
Marokko, elke land heeft zo haar uitdagingen, denk ik. Marokko is niet zo'n divers land als Nederland, hè? Hier wonen, ik weet niet, 180 nationaliteiten of zo. En Marokko is dat natuurlijk minder. Ik denk dat zij hun uitdaging zit op een andere level. Ik geloof wat jij zegt. Dat je daar deze waar wij het nu over hebben, dat heb je daar minder. Alleen.
Kijk, als je inderdaad zegt van ja, er zijn natuurlijk Nederland is heel multicultureel. Maar ik denk dat het wel vaak altijd wel een hele worsteling is. Weet je, dat het een dagelijkse strijd is. Daar gaat ook je boek over. Van ja, dat je constant wel rekening mee moet houden. En dit kan wel echt dagelijks zijn. Weet je, dat je denkt van hey, ik moet me nu anders gedragen. Of ik moet me nu anders voordoen. Of wat dan ook.
Ik kan me voorstellen voor sommigen.
Houden met bepaalde zaken. Begrijp je?
Ja, ik begrijp je goed.
Dat
ja.
is heel frustrerend. Ik zou dat niet... Als Marokkaan zijnde zou ik dat... Ik bedoel, ik ben daar ook geboren. Ik weet ook hoe het is. Dus ik weet precies waar je het over hebt. Maar als ik daar soms over nadenk, dan denk ik van ja, een van de allerergste... een van de allerergste dingen waar ik mee zat, was wel dat die worsteling constant. En niet dat ik het iemand kwalijk neem daar, want het interesseert me ook helemaal geen reden. Ik ga niemand de vinger wijzen. Maar ik bedoel, waar het mij meer om gaat, is van ja, dat het voor mij wel niet. Het voelde me niet goed in mijn vel om daar te zitten. Omdat ik daar constant een beetje met bepaalde zaken rekening mee moest houden. Ja. En dat was dagelijks. Ja. En in Marokko heb je dat niet, omdat je. Natuurlijk heb je weer hele andere uitdagingen. Maar ik bedoel, je hebt wel weer op het gebied van ja, dat je denkt op cultuur of je zit tussen je eigen mensen. Omdat het niet heel erg multicultureel is. Ja, voel je je gewoon veel beter, begrijp je? Omdat je nergens rekening
mee hebt. Ik begrijp wat je bedoelt, zeker.
Je gaat met iedereen om, dat je hetzelfde cultuur hebt en dezelfde tradities. En dus ja, daar hou je nergens rekening mee, begrijp je?
Dat
is voor mij gewoon een hele
opleiding. Het is fijn, ja.
Maar ik denk voor vele Marokkanen zou dat ook zo zijn. En ik denk dat ook een van de frustraties die veel Nederlanders ook hebben, is dat ook, ja, begrijp je? Ik ga je een voorbeeld geven, Smehlia Bile. Ik ga nog regelmatig naar Europa toe. Dus ik zit daar. Ik zit soms wel eens in België, Nederland ook. En dan soms heb ik wel eens gewoon echt gesprekken. En dan ga ik juist hele serieuze gesprekken aan. Bijvoorbeeld met echt Westelingen. Dus gewoon de Belgen of de Nederlanders. En dan als je daar bijvoorbeeld. Stel voor, ik zit dan in de sportschool. En dan ben ik aan het trainen. En dan doe ik een sauna of zo. En dan hebben we wel eens gesprekken hierover. En dan praat ik hier onder andere over. En dan vraag ik bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dan zie ik wat zij dan bijvoorbeeld doen. Ik had dan laatst een gesprek hierover met twee Belgen. En die kwamen de sauna naar binnen. Maar ja, je weet, in hun cultuur is het heel gewoonlijk dat ze naakt daar rondlopen in de kleedkamers. Maar ze hebben ook Belgen kunnen vaak ook wel heel direct zijn. Dus dan willen ze je meestal ook gelijk aanspreken. En dat valt ook onder hun cultuur. Dus dat schaamte een beetje of rekening mee houden doen ze bijna niet. Omdat ze zich sowieso... Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat is een apart onderwerp. Dus ze vroeg aan mij van ja, waarom heb je onderbroek nog aan? Ja, ik zei, ik vind dat, ik ben geen homo, begrijp je? Dus ik vind dat niet fijn. Ik vind het ook niet fijn dat jij zonder onderbroek zit hier eigenlijk. Dus hij zei ook niet heel erg veel meer. Begrijp je? Want hij zei van ja, dus als je geen onderbroek aan hebt, dan dat betekent dus toch niet dat je... Ja, ik zeg ja, maar zo zie ik het wel voor mij. Ik zeg voor jou is het normaal, maar voor mij is het niet normaal, man. Wij doen dat niet, weet je? En dat zie je in Marokko, zie je dat ook niet. Wij hebben mensen, wij hebben dingen, dan ga je het gewoon niet iedereen naakt. Dat zijn een van de dingen waar ik dan bijvoorbeeld denk van ja, dat zijn wel constant zaken waar je echt wel rekening mee moet houden. En in Marokko heb je dat niet, omdat je dan... Ja, weet je, het is
je eigen... Je hebt een gedeelde cultuur.
Het leeft ook veel lekkerder. Je leeft ook veel lekkerder dan op dat... Dus zo kijk ik ernaar.
Maar de aantrekkelijke kanten ervan, die zie ik zeker.
Dat het voor...
Ik zie de aantrekkelijke kanten.
Nee, maar eens. Nee, ik zei, ik kan ook wel begrijpen dat het voor velen moeilijk is te begrijpen. Want vooral als je het zelf... kijk, je zegt van ja, je komt hier wel met de vakanties en dat doen een heleboel wereld-Marokkanen. Maar het is vaak inderdaad, je zou het echt heel goed kunnen begrijpen, is inderdaad als je hier wel echt een langere tijd zit, dan zou je wel die verschillen kunnen maken. Ja, dan heb je om te zien van, of die vergelijkingen van, hey, oké, ik voel dat ik toch wel hier met een heleboel zaken eigenlijk bijna geen rekening mee moet houden. En dat doe je in Nederland, doe je dat vaak gewoon echt heel erg onbewust. Soms zelfs dingen waar je helemaal niet achter staat ook.
Ja, kijk, ik denk dat voor heel veel mensen dat inderdaad heel moeilijk is geweest. Dat was ook ten tijde van de opkomst van de Arabische Europese Liga. Was dat een van de grootste redenen? Dat Marokkaanse Europeanen worstelden met een identiteitscrisis. Dus de bedoeling was dat zij, en zo heeft het, dat, zo'n uitwerking had het ook op mij, juist voor een trots gezorgd op mijn culturele achtergrond en wie ik ben, de Marokkaan. En... dus de een heeft er meer last van dan de ander. Ik heb eigenlijk nooit echt... Ik heb nooit een identiteitscrisis gehad. Ik ben altijd wel trots geweest op mijn identiteit. Het is ook hoe je erin staat. Je kan ook gewoon trots... Je hebt mensen die zichzelf willen verstoppen. Hun Marokkaans zijn, hun moslim zijn. En dat is gewoon een verkeerde ontwikkeling. En ik geloof in juist uitkomen voor... juist laten zien wie je bent. Trots zijn op wie je bent. En... zeg maar, of men het nou leuk vindt of niet. Want je bent gewoon een gelijke burger. Je bent niet minder dan een ander. En het is eigenlijk een probleem van een ander. Als die probleem heeft met jou. Niet jouw probleem. En, dus die gezonde trots. Daar pleit ik wel voor. Ook in mijn boek. Omdat ik denk dat gewoon een gezondere houding is. Dan elke keer jezelf verstoppen. Dat heeft psychologische gevolgen. En als het je eigen keuze is. Zoals jij. Je maakt een analyse en je denkt ik wil in Marokko leven, dat is mooi, want iedereen moet zijn geluk zoeken, maar je hoort nu onder de Marokkanen veel over plan B. Vanuit angst wil ze misschien een plan B naar Marokko of een ander land. Ja, ik denk in hoeverre laat je dan ook door anderen bepalen wat jouw toekomst wordt. Als je jezelf gewoon als burger van dit land ziet, als Nederlandse burger, dan ga je dat ook niet echt accepteren. Dan vind ik ook dat je dat niet moet accepteren. Van, je moet er wel maar zin in hebben, het is een strijd, klopt. Maar, want aan de andere kant, de vraag die bij mij opkwam, als ik naar jou luister, zeg jij eigenlijk dat je geen vertrouwen erin hebt dat het goed kan komen?
Nee, vertrouwen. Ja, ik weet niet. We kunnen roepen wat we willen roepen, maar in de toekomst kunnen we sowieso niet kijken. Maar wat ik wel begrijp is van ja, waar die frustratie van hun vandaan komt. Want ik begrijp ook, kijk, als wij zitten in Marokko, ja, en dan komen op een gegeven moment Nederlanders zien, maar ze nemen ook hun cultuur en dingen mee die in tegenstrijd is tegen ons, onze eigen cultuur. Dus ja, dan zou je daar ook gewoon een beetje kwaad om worden en denken van, ja, of je gaat je aanpassen aan onze normen en waarden, anders moet je eruit, weet je, of anders ga terug naar je land waar je vandaan komt. En dat is hoe zij denken ook, begrijp je? En daar is niks mis mee. Dus dan denk ik van, ja, heeft het wel zin om die strijd aan te gaan? Want het is frustrerend. Want je gaat dan heel... En dan gaat het niet eens meer over jou meer. Maar straks moet je ook gaan kijken van... Ja, hoe zit het met mijn kinderen dan?
Mm-hmm. Ja, maar dan ga je vanuit... Dan ga je vanuit dat iedereen... Ja, maar daarom zei ik, maak me zorgen. Dus het zijn terechte vragen. Alleen, in hoe je ze aangaat... Hoe je dit aanpakt... Is wel... Er is een groot deel die niet zo denkt trouwens. Hè? Niet iedereen heeft PV gestemd. Als je al die andere stemmen bij elkaar... Maar eigenlijk wat jij zegt, het verschilt niet veel van een PV-geluid. Van ze moeten zich aanpassen en anders gaan naar je eigen land. Dus daarom herken jij veel misschien.
Ja, maar ik zal daar ook...
Ja. Oké, ja. Maar ik denk...
Ik begrijp... Ja, ga je gewoon hoor.
Nee, ga makkelijk.
Nee, ik begrijp ook dat zeker niet alle Nederlanders zo denken. En dat er ook gewoon zeker wel een groot gedeelte of een gedeelte zeker wel denkt van ja, iedereen is van harte welkom. En dat begrijp ik ook, maar dat is van mens tot mens. En ik vind dat iedereen ook zo zou eigenlijk moeten denken.
Mm-hmm.
Maar zij hebben toch wel bepaalde... Kijk, het is vaak niet alleen de Nederlanders zelf. Ook het land heeft gemaakt de grootste beslissingen. Je gaf het net ook aan. Ze hebben toen ergens besloten om globalistisch te gaan worden. En ze hebben allerlei verschillende culturen en rassen laten overkomen voor economische belangen. Maar wat zal er nog wel meer zijn? Maar op een gegeven moment... wat ik dan denk van ja, het is... Ik denk dat je daarom zei, dat zei ik in het begin ook, van ja, ik denk dat je dat eigenlijk per individu moet gaan bekijken van ja, hoe sta jij er zelf in? Want kijk, misschien voor jou, Biele, denk je van ja, oké, ik zie het wel zitten en ik heb het naar mijn zin. En dat respecteer ik ook, begrijp je? En ik respecteer dat als mensen dat echt vinden, daar vind ik echt helemaal niks mis mee. Maar ik weet ook dat er een heleboel Marokkanen zijn die wel, jij noemt het een plan B hebben, maar ik zie het volgens mij niet als een plan B. Misschien voor sommigen is het een plan B, die denken van ja, hey, als het hier niet gaat lukken, ja, dan ga ik...
het is al plan A inmiddels.
Ja, maar ja. Sommigen hebben het al als plan A, die hebben die beslissing al gemaakt van ja, het is geen plan B, het is gewoon een plan A, ik wil hier weg, weet je. En dat is door een van de dingen die ik net zojuist opnoemde, maar ook een heleboel andere zaken. Want kijk, ik, wat mij het meest bijvoorbeeld, waar ik me echt zorgen over maak, is van... Kijk, als jij zegt van ja, ik ben Marokkaan en ik heb een islamitische achtergrond en dat is waar ik voor sta. En daar moet je ook voor uitkomen, wat je zegt. Dat vind ik ook heel erg goed. Dat moet ook, weet je. Je moet je daar niet voor schamen. Misschien ga je wel constant die strijd aan en het zal niet makkelijk zijn. Maar... Als je zo toekomstgericht ziet, dan weet ik ook niet van jou hoe de toekomst van Nederland eruit ziet. Want dat iedereen mag zijn wat hij wil zijn. En dat iemand zich wil gedragen als een plantje. Of hij wil zichzelf zien als een plantje. Of hij wil zichzelf zien als dit of dat. Ja, dan denk ik ook van ja, hallo, weet je. Mm-hmm. Ik weet niet of dit nog wel in de toekomst een goede leefomgeving gaat zijn. Mm-hmm. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Mm-hmm. En... is dit wel de Nederland waar onze ouders of onze grootouders eigenlijk naartoe zijn gekomen? Ik bedoel, als je naar de eerste generatie gaat kijken, ja, die zijn denk ik niet met deze redenen hier naartoe gekomen. En misschien als ze het zouden weten dat het zo ver zou komen, dat ze zelf zouden denken, stel voor dat ze zouden zeggen van ja, hey, over 40 of 50 jaar of over 60 of 70 jaar gaat Nederland er zo en zo uitzien. Zou je dit voor je kinderen willen? Ik denk dat geen ene grootouder zou zeggen van ja, weet je wat, hoeft voor mij allemaal niet, maar dan blijft maar je stenen eten en dingen, dan is het allemaal goed. Weet je wat, het is tegen vele zaken zijn gewoon echt tegen de normen en waarden van een Marokkaan met een islamitische achtergrond. Mm-hmm. Zo simpel is dat. Dus dat maakt het leven daar gewoon heel erg moeilijk. Zo kijk ik ernaar. En het heeft niks met Nederlands te maken. Maar ik weet dat er een groepje is dat gewoon heel extreem is. Mm-hmm. Maar dat is ook weer hun recht. Ze mogen die mening hebben. Maar ik weet ook dat er ook goede mensen tussen zitten. Maar de leefomstandigheden in Nederland ziet er... Dat is mijn mening. Ja. Ik zie dat het niet de juiste richting op gaat. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Ja, kijk, ik denk dat... je moet niet onschatten hoeveel invloed je kunt hebben. Ook op de regering en op de overheid. Want een van de dingen die ik jammer vind... We wonen al best wel lang in Nederland. Sinds de jaren 60 zijn denk ik de eerste Marokkanen gekomen. Ik vind dat we beter georganiseerd kunnen zijn. En, dus georganiseerd op verschillende manieren. Je hebt zelfs sommige mensen die beginnen een beetje... Ja, gemeenschap. Die vinden dat geen mooie gemeenschap. Tuurlijk, we zijn allemaal individuen. Maar... we zijn wel gemeenschap als Marokkanen en als moslims bijvoorbeeld. En je krijgt dingen voor elkaar als een collectief opereert. Dus we hoeven niet allemaal, mensen zijn altijd bang, moeten we allemaal hetzelfde denken. Dat is niet wat ik bedoel als ik het over gemeenschap heb. Maar wel dat we gedeelde belangen hebben. Want als een besluit tegen Marokkanen of tegen moslims genomen wordt, zal iedereen, hoe anders wij ook al zijn, zullen we toch door geraakt worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld... Een voorbeeld is dat heel veel mensen denken dat vrije weekends en 8 uur werken per dag maximaal en pauzes, dat gewoon gegeven is omdat werkgevers lief zijn. Maar dat is gekomen door strijd van vakbonden, van socialisten. Waarom geef ik dit voorbeeld aan? Je kan zolang Nederland nog een democratie is tot bepaalde hoogte, kan je invloed uitoefenen. Wij hebben wat dat betreft best wel, ik wil niet iedereen onder één kam scheren, maar veel mensen van de Marokkaanse gemeenschap hebben geslapen wat dat betreft. Ik vind eigenlijk dat we politiek meer betrokkenheid moeten tonen. Als je als collectief, daar kan je ook invloed uitoefenen. Je moet zelfvoorzienend zijn, dus niet afhankelijk van andere partijen of van de overheid. Een voorbeeld wat vaak besproken is onder Marokkanen, maar heel veel durven het niet te zeggen naar buiten toe, is toen er sprake was van verbod op halal slachten, op onverdoofd slachten. Dat was ooit, ik weet niet of je toen al in Marokko woonde, maar dat was ver gevorderd. Partijen wilden dat afschaffen, ondanks heel veel moslims die dat erg vinden. Maar je hebt hier veel minder Joden dan moslims in Nederland, maar omdat zij niet in zo'n afhankelijke positie zitten, dus dan heb ik het over financieel, maar ook over politieke lobbybelangen, die hadden zoiets van, wij vinden dit, die waren het daar niet mee eens, want zij slachten ook hun dieren onverdoofd. En toen is dat niet doorgegaan. Zolang wij als groep niks in te brengen hebben als het om beslissingen gaat. Dat de overheid denkt van, oh ja, het maakt niet uit. Over Marokkanen kun je alles beslissen. Ze gaan het niet leuk vinden, maar dat maakt niet uit. Zolang we dat niet veranderen in, hey, moeten we dit wel doen? Want we krijgen dan een grote groep Marokkaanse Nederlanders die het hier niet mee eens is. Willen we hun niet te vriend houden? Zo werkt politiek. Zo werkt het met macht. Als je dat niet voor elkaar krijgt, dan wordt er geen rekening gehouden worden met jou. Zal er geen rekening gehouden worden. Dus ik pleit eigenlijk voor georganiseerd invloed uitoefenen op de overheid. Omdat het ook ons land is. Zij besturen ons. Die mentaliteit moet je hebben. Hè? Sommige Marokkanen denken dan, ja, maar ik ben Marokkaan. Tuurlijk zijn we Marokkanen. Maar we zijn Nederlandse burgers. Dus hier leef jij, hier werk jij. Je betaalt geld, belastingcenten. Dus jij moet proberen iets te zeggen hebben over welke kant is. En dan zullen dan heb je meer te zeggen over welke kant Nederland opgaat. Dan is het niet alleen maar, we hopen dat het een beetje allemaal mee gaat vallen. Dat je elke keer wacht, welke kant gaat het nou weer op. Dus ik weet wat jij zegt, elk individu ervaart het anders. Maar we moeten ook als gemeenschap georganiseerd nadenken van, en wat jij zegt, hoe willen we dat onze kinderen en kleinkinderen hier leven? Wat vinden wij belangrijk? En allemaal gewoon op een democratische manier. Het geeft best wel veel ruimte. Hè? Mensen onderschatten dat vaak. Dit zijn onze belangen. En dan heb ik het niet alleen over politieke partijen. Je hebt bijvoorbeeld een politieke partij als DENK. Maar ook gewoon Marokkaanse ondernemers. SMN, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Die belangenbehartiger is van Marokkanen. Dat moet veel meer ondersteund worden. Voor heel veel Marokkanen is het zoiets van, staat het een beetje ver van hun bed. Terwijl het eigenlijk over hun gaat. We zouden daar onderling bij elkaar moeten komen en kijken welke een soort plan moeten maken. Wat vinden wij belangrijk voor de Marokkanen in Nederland? Dan heb je een lijstje. Hoe is dit te bereiken? Via welke organisaties die er al zijn? Of moeten we hier nieuwe organisaties voor gaan opzetten? Dat bedoel ik met emancipatie trouwens. Dan ben je een volwassen gemeenschap. Omdat je dan je eigen keuzes maakt. Net als een kind opvoeden. Je leert een kind zodat hij op een gegeven moment op zijn eigen benen kan staan en zijn eigen keuzes gaat maken. En zijn huisje heeft, zijn inkomen heeft. Hij kan voor zichzelf zorgen. Zo kijk ik eigenlijk ook naar een gemeenschap. En dan kun je zonder per se anderen af te vallen, gewoon voor je eigen belangen opkomen. Want ik weet wat jij bedoelt natuurlijk. Dat je alles kan zijn en zo. Kijk, ik ben misschien, het kan, hè, zou niet raar zijn. Wij verschillen misschien van elkaar op bepaalde, weet ik niet. Maar, want mijn ding is, het kan me niet schelen wat iemand doet. Zolang je niet aan mijn rechten komt, doe. Maar waar ik wel probleem mee heb, is als het gebracht wordt als feit. Door de overheid gepromoot wordt. Ik schrijf daar ook over in mijn boek. Als een man zich een vrouw voelt, dan wordt nu tegenwoordig een beetje verwacht van jou dat je diegene ook als een vrouw ziet. Terwijl ik denk van, ja, ik vind dat geen vrouw. Want als hij een vrouw was, dan was hij als vrouw geboren. Ze hebben niet voor niks een ander woord ervoor, transvrouw. Een normale vrouw noem je ook geen transvrouw, toch? Dus er is een verschil. Ik ga niet, ik vind niet dat we de waarheid geweld aan moeten doen. Alleen maar om aardig te zijn voor iedereen. Ik erken dat diegene zich een vrouw voelt. De ene voelt zich een boom, de een voelt zich een... Maar ik vraag niet van mij dat ik dat ook als een feit zie. Ik vind ook dat je dat gewoon moet kunnen zeggen... Zonder uitgemaakt te worden voor een intolerante hater of wat dan ook. Dat is wel de stroming die je tegenwoordig een beetje ziet. Als je zegt van, ja, maar dat is geen feit. Dan word je gelijk als een... ik weet niet, als een hater gezien van transgenders en noem maar op. Dat is een ontwikkeling die gaande is in het Westen. Dat is gewoon zo. Dat zie ik ook.
Ja, klopt. Nee, dat zie ik ook. Maar ja, maar eigenlijk wat jij zegt is dus van ja, dus eigenlijk wel een beetje. Ja, kijk, er zullen altijd wel. Het is niet van ja, wat ik zeg van ja, iedereen pak je spullen in en wegwezen. Ja, het zou wel mooi zijn, maar ik bedoel. Ik denk misschien zelfs dat dat nog de allergekste reactie zou zijn. Op stel voor dat je alle Marokkanen in Nederland en in België of wat dan ook. En zeggen van ja, we beslissen met z'n allen dat iedereen terug gaat naar Marokko toe. Nou. Hoe zouden de Nederlanders daar naartoe kijken? Wat zou de reactie daarvan zijn?
De volgende dag zou PVV ophouden te bestaan. Hun doel is bereikt.
Hebben de oplossing.
Ja.
Dan hebben ze geen werk meer.
Dan hebben ze geen werk.
Ja, nee, klopt.
Wij zijn hun bestaansrecht. Eigenlijk. En ik maak soms de grap dat PVV meer met islam bezig is dan de gemiddelde moslim. Dat is hun bestaansrecht. Nou ja.
Ja, ja. Nee, maar eigenlijk wat jij zegt, ik denk het meest realistische is dat, waar ik eigenlijk een beetje meer voor sta, is van dat het. Als ik kijk naar onze grootouders die dan, de ouders of de grootouders die de stap hebben gemaakt toen in de jaren 60 om naar Nederland te komen. Ja. Als gastarbeiders was vaak om een aantal redenen, omdat het gewoon economisch niet heel erg goed, dat ze het niet heel erg goed hadden. Ze waren dus eigenlijk vooral naar Europa gegaan om te gaan werken en ervoor te zorgen dat ze de verantwoordelijkheid nemen van hun gezinnen en families en noem het maar op. Maar de dag van vandaag is dat, staat Marokko toch wel er weer, staat er heel anders voor. En Marokko maakt hele snelle ontwikkelingen mee. En ik ervaar het zelf. Ik zie het ook echt, vooral in de afgelopen 2 jaar zie ik het echt extreem snel ontwikkelen. En dat creëert straks gewoon heel veel mogelijkheden voor een heleboel wereld-Marokkanen. Vooral de Marokkanen die in het Westen zitten. Ja, dat zijn nieuwe kansen, mogelijkheden voor om inderdaad geen plan B, maar echt een plan A te maken van ik zie economische kansen in Marokko of ik zie juist goede leefomstandigheden in Marokko en ik kies ervoor om gewoon naar Marokko te gaan. Maar dat is ook, ik zie nu ook bijvoorbeeld dat er overal scholen worden geopend die bijvoorbeeld het Nederlandse tintje hebben. Klopt. En ze zijn op zoek naar Nederlandse docenten en noem het maar op. Dus je ziet wel, en dat is maar één sector, hè, dan hebben we het over een heel klein gedeelte. Maar
je ziet het op meerdere gebieden.
In de gebieden zie je dat in meerdere gebieden. En je ziet dus, ja, wat ik zie is van ja, dat we nu in deze komende jaren misschien nog wel veel meer... vaak wel de echte de ondernemers gaan zien die durven. Weet je, mensen die wat meer lef hebben om wat grotere risico te nemen. En dan heb je natuurlijk altijd een grote gedeelte die natuurlijk minder risico wilt nemen en altijd kiest voor veiligheid. En wat ik ook wel kan begrijpen, is niks mis mee. Maar dat daar ook straks wel weer mogelijkheden voor gaan zijn. Want je gaat als je goede ondernemers hebt in Marokko die vanuit het Westen hier naartoe komen met hun ervaring die ze daar al hebben. Of hier het ervaring opdoen, wat ik ook bijna zelf heb gedaan. Toen ik in 2017 naar Marokko kwam, het was niet dat ik een Elon Musk ondernemer was of zo. Absoluut niet. Ik had helemaal heel weinig ervaring. Maar ik heb het hier opgedaan. Ik heb hier mijn ervaring opgedaan. En de dag van vandaag kan ik ervoor zorgen dat ik dus baanmogelijkheden kan creëren voor een heleboel mensen, et cetera. En noem het maar op. Maar straks ga je dat ook hebben weer met een heleboel andere ondernemers die deze kant op zijn gekomen en die nog gaan komen. En die gaan dan ook weer baanmogelijkheden creëren weer voor ja, voor anderen. En straks willen ze op zoek bijvoorbeeld naar mensen die bijvoorbeeld ook weer gelijk denken of hetzelfde normen en waarden hebben. Want we vergeten vaak soms dat, kijk, als je in Nederland bent opgegroeid en dingen, dan vind je het toch nog altijd wel fijn om altijd wel met Nederlanders om te gaan die, weet je, hetzelfde hebben meegemaakt of in hetzelfde omgeving.
Dus menselijk, ja.
Vaak is het nog wel leuk om dan nog Nederlands te spreken, et cetera. Ja, dat zie je vooral in Tanja. Titon heb je dat ook een klein beetje, maar zeker, in Casablanca heb je dat veel. En dus ik zie het wel veranderen. Dus dan is het wel de enigste waar wij in verschillen is van, ja, kijk, waar jij voor staat is van, jij zegt van, ik vind dat je de strijd moet aangaan, maar dat begrijp ik ook wel 100%. Ik zeg ook niet van, ja, dat je je handen moet loslaten en je aan je lot gaan overlaten. Dat is ook geen goed idee, maar ik bedoel, en wat je zegt, ik vond het ook wel goed wat je zei, van dat je, ja, dat de Marokkanen die daar, die dan toch al hebben besloten en niet met die plan B in hun hoofd zitten. Want kijk, als het een plan B is, dan blijft het altijd een plan B. Wanneer gaat het een plan B worden? Loyalen, weet ik niet. Maar dan zit je constant maar aan die plan B te denken. Maar je plan A, daar doe je heel erg weinig aan. Dus dan, maar als je dan toch hebt besloten om wel te blijven in Nederland en je voelt je wel gewoon helemaal oké. Je denkt van, ja, ik zie het wel zitten om wel gewoon hier te blijven. Ja, dan is het wat jij zegt, ja, dan is het wel tijd ook daarin dat je daar, dat jullie daar elkaar in moeten gaan versterken. Om ervoor te zorgen dat je voor je belangen opkomt. Ja. En voor de normen en waarden waar je voor staat. Dus dat begrijp ik ook wel zeker. Maar ga je gewoon. Je wilde wat zeggen.
Ja, ik heb een paar vragen. Wat ik hoor van jou is, alhamdulillah, het is een heel interessant klimaat voor Marokkanen uit wereld-Marokkaan om daar te investeren, te ondernemen. En dat is goed om te horen. Maar ik wil toch, want ik woon niet in Marokko, maar jij zegt het wordt beter. Geldt dat ook voor de locals, de Marokkanen uit Marokko? Is ook hun omstandigheid beter? Zie je die vooruitgang ook daar, zeg maar? Voor de Marokkanen uit Marokko? Qua toekomstperspectief.
Ja, dus zeker. Het is niet, maar het is nog in ontwikkeling, dus we kunnen niet zeggen dat er helemaal geen problemen zijn. Nee, absoluut, er zijn nog een heleboel problemen. Maar ik zeg altijd van, ja, kijk, die negatieve, ja, negatieve factoren waar we het altijd over hebben geklaagd. En dat hebben we altijd al, weet je, tientallen jaren gedaan. Het is vanuit onze grootouders deze generatie is het altijd, blijven herhalen. Het is altijd hetzelfde roepen. En ik sta daar een beetje anders in. Ik zeg altijd van, ja, kijk, als wij willen dat wij daar verandering in gaan brengen, dan moeten we eerst positief gaan worden. En dan moeten we er positief naar gaan kijken. Kijk, problemen heb je in elke land. En in Marokko heb je dat ook. Wij hebben een heleboel voordelen hier in Marokko. En wij hebben in Marokko is het een hele jonge bevolking. En de gemiddelde leeftijd is volgens mij tussen de 27 en 28 jaar. Dus ja, je ziet, Marokko heeft een mankracht. Ik heb meer dan 150 man, denk ik, voor me werken, waar ik er een heleboel van kende. En zelf heb ervaren van hoe zij zich hebben ontwikkeld. Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld gewoon van de mensen om me heen. Er zijn er gewoon een heleboel. Er zijn gewoon meer kansen en mogelijkheden nu ook, zowel voor de lokale Marokkanen. En dat, dat zal zich alleen maar, denk ik, versterken ook in de toekomst. En dat weten zij ook. Ik bedoel, er is ook een discussie nu ook vaak wat je hoort van dat gedachtegoed van, ja, je ziet vaak de mensen die in het noorden zaten. Die het gewoon minder hadden, die wilden dan heel graag richting Europa of richting het westen. Maar je ziet nu bijvoorbeeld, als je echt naar de andere steden kijkt, zoals Casablanca, Rabat, Marrakesh, ik denk dat er toch wel heel veel discussies rondgaan van, ja, dat ze zelfs voor geen miljoen daar naartoe zouden willen gaan. Mm-hmm. Omdat ze ook heel veel meekrijgen van wat daar allemaal gebeurt. Begrijp je? En dan op een gegeven moment ook waarschijnlijk ook meekrijgen van de mensen die daar ook leven of hebben geleefd. Dus die begrijpen ook heel erg goed waar Marokko de dag van vandaag staat. Mm-hmm. En ik denk dat de toekomst van Marokko ziet er echt heel bloeiend uit. Maar het komt omdat onze koning is een zakenman. Weet je, het is, dus die heeft altijd gekozen voor economische belangen en geen andere dingen zoals wij, wat we hebben gezien in de afgelopen weet je, tientallen jaren van vele oorlogen en noem het maar op in onze, ja, als je alleen maar kijkt naar onze buurlanden of in het Midden-Oosten, mm-hmm. of noem het maar op. Dus
Oké, okay. Nee, wat
het is,
ik,
het is,
ik weet ook van veel mensen.
Stapjesgewijs is het aan het groeien.
Ja. Oké. Okay. Nee, ik weet ook dat de RIF bijvoorbeeld echt wel leeg loopt en zo. Met mensen die echt, ja. Of naar Rabat, naar andere steden in Marokko gaan. Of proberen naar Europa te gaan. En ja, dat gebeurt ook. Dus dat doet bij mij wel vragen van. Komen wel vragen bij me op, snap je? Van mijn ouders zijn voor een betere toekomst hierheen gekomen. En mocht ik terug willen gaan, dan moet ik niet weer in de situatie terechtkomen dat mijn kinderen weer gaan proberen naar Europa te gaan. Snap je wat ik bedoel? Dat, bij wijze van. Je moet natuurlijk alleen gaan als je iets kan. Als je kansrijk bent. Maar. Die kans is groter, denk ik, als je vanuit Europa al hier gestudeerd hebt, hier bepaalde vaardigheden hebt opgedaan en daar, het zou mooi zijn, en daar naartoe gaat en dan inderdaad werkgelegenheid kan creëren voor die mensen daar. Dat zou mooi zijn. En ja, mooi.
Ja, nee, klopt. Nee, je hebt gelijk. Nee, maar ik bedoel, kijk, je kinderen zullen altijd, ik denk altijd wel nog wel de mogelijkheid hebben om te kunnen reizen. En ja, het is niet van, kijk, het is inderdaad moeilijk in te schatten van hoe het eruit gaat zien. Maar het is wel een stukje, kijk, op een gegeven moment gaat het niet, ik zeg altijd, kijk, het draait niet alleen maar om van, ik moet heel veel geld kunnen verdienen en moet kunnen doen wat ik wil, et cetera. Ja, kijk,
nee, zeker niet.
Ik vind het stukje, denk ik, wat ik je in het begin vertelde, van ja, dat je een gelukkige leven leidt, ja, veel belangrijker.
Dat bedoel ik ook, hè?
Dan denk ik, ja.
Smaak niet, gaat
het zal zijn als je dat. Nee, meisje. Dat het ja, beter zou zijn als je dat eigenlijk. Ja.
Ja.
Met je eigen gemeenschap doet. In plaats van toch wel altijd in je achterhoofd hebben van ja, dat je ergens bevindt waar je niet een tweederangs burger bent of wat dan ook.
Ja.
Dat, weet je, want dat is uiteindelijk wel ook gewoon de realiteit. Het is niet van ja dat het er anders voor staat. Gaat het anders worden in de toekomst? Ja, dat hopen we. Waarom niet? Dat iedereen gewoon als. Maar dat hopen we dat het wereldwijd zal zijn. Overal.
Ja, maar kijk, weet je wat ik ook mooi vind? Dat we hebben altijd ons moederland, Marokko. En dat je ook. Die werelds Marokkanen, dat een bepaalde, een mooie dynamische gemeenschap is. Bijvoorbeeld in Amerika heb je het over de Italian Americans, de Irish Americans, de African Americans. Dat de Marokkanen in Europa, kijk, want uiteindelijk, je moet waar je bent, moet je ook een beetje proberen, wat ik net ook probeerde uit te leggen, je plek opeisen om invloed te hebben. Als je zo een beetje blijft van, ja, als je zelf al vindt, we komen hier eigenlijk niet vandaan, dan gaan anderen jou ook zo behandelen. Begrijp je? Van, ja, jij doet voor spek en bonen mee. Vroeger, toen ik met de grote jongens wilde voetballen, zeiden ze, je mag voor spek en bonen meedoen. Van, zeg maar, ik doe mee, maar eigenlijk niet. Maar als je echt mee wilt doen en je wilt bepalen, de regels mee bepalen. Ik wil niet alleen eventjes in de hoek zitten, kijken hoe de grote jongens het doen. Nee, ik wil een van die grote jongens zijn en praten. Als Marokkaanse gemeenschap. In Frankrijk, in België. Dit is maar een fase in de geschiedenis. Hè? Deze jaren dat we hier zijn, net gekomen, tweede rangs. Maar hoe is het over 100 jaar? Als jij gewoon hier in wortel gaat schieten, met, en daar pleit ik ook voor, zonder je wortels te verliezen met Marokko. Dat zeg maar een beetje, we weten allemaal dat onze moeder en vaderland is, onze wortels, onze normen en waarden, onze islam, onze spirituele thuis, zeg maar. Maar onze werkelijke thuis, dan praat ik over de Marokkanen die buiten wonen. Ja, ik vind dat niet, ik snap wat jij bedoelt. Je moet een pionier zijn om naar Marokko te gaan en te gaan ondernemen. Zoals onze ouders hebben gedaan. Avonturier. Maar het is niet per se altijd een veilige keuze om hier te blijven. Als je hier blijft en je wilt strijden voor een betere positie. Is niet per se veilig, hè? Ja, ik wilde alleen nog even vermelden van. Het is de vraag. Het is niet per se veilig als je ervoor kiest om hier de strijd aan te gaan. Want je maakt jezelf niet populair. Dat merk ik al. Als je een bepaalde geluids... vertegenwoordigt.
Ja, ja.
En er zijn echt mensen die denken van, jongen, waarom ben je niet gewoon stil en ga geld verdienen? Maar, dus het is, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Als je wil ondernemen, je wil het eigenlijk wel, maar je doet het niet omdat je het niet durft. Dat is iets anders, klopt.
Ik kan je ook wel een voorbeeld geven. Ik was een paar maanden terug, waren hier twee journalisten van de Telegraaf. En daar had ik een hele gesprek mee. Mm-hmm. En ze hadden mij ook de vraag gesteld bijvoorbeeld van ja, hoe ik bijvoorbeeld kijk naar homoseksualiteit en dingen. Ja, ik heb daartoe gewoon mijn mening gegeven van ja, kijk, heel simpel is dat wij hier in Marokko, hebben wij hier helemaal niks mee. Mm-hmm. En ik vind dat ook niet normaal. Als je dat ook bijvoorbeeld, ik vind het gewoon niet kunnen en vooral niet op straat. Want haar vraag was voornamelijk van ja, dat ze zei tegen mij van ja, wat zou je er eigenlijk van vinden als je ziet dat twee mannen hand in hand op straat lopen of elkaar kussen of zo. Weet je, zoiets zei ze. Mm-hmm. Ja, ik zei dat moet hij maar lekker thuis doen als ze dat willen. Ja. Maar niet op straat. En omdat het gewoon, dat gaat gewoon in tegen mijn. Niet alleen de norm en waarde, maar vooral gewoon ook als mens zijnde. Als mens is het niet oké om dat twee van hetzelfde geslacht met elkaar bijvoorbeeld intiem zijn of wat dan ook. Terwijl dat gewoon niet hoort. En dat zie je ook, dat zie je ook niet bij andere dieren of wat dan ook. Die dieren doen het ook niet. Dus ja, waarom zouden wij het als mensen doen die dan, ze was op een gegeven moment ook gewoon helemaal stil. Ik zeg ja, en ik vind ook dat. Zij gaf ook aan van ja, dat ze er. Ze vond het niet. Ze begreep niet waarom ik zo dacht. Begrijp je? Mm-hmm. En dat vind ik moeilijk. En dan denk ik van ja, inderdaad, kijk, als ik nu in Marokko ben en ik sta hiervoor en ik sta hierachter wat ik zeg. Ja, dan sta je daar sterker in, begrijp je? Omdat ik dan zeg van ja, kijk, ik woon in Marokko. En dat had ik ook bijvoorbeeld met die Belgen ook in de sauna. Precies hetzelfde verhaal. Ik woon hier niet. Dus ik sta, dit is wat voor ons normaal is. En dat is waar ik voor achter sta. Ik ga me niet aanpassen voor jou in een land waar ik zit om me gaan aanpassen voor dingen die in tegenstrijd is tegen mijn. Misschien tegen mijn, weet ik veel. Zowel ook soms vaak is het ook wel heel islamitisch ook vaak. Dat het in tegenstrijd gaat met de islam. Ja, en dan vind ik het heel moeilijk om. Ja, dan is het de vraag. Ben je bereid om die strijd aan te gaan? En dan is het een lange weg hoor. Is het echt een lange weg?
Ja, zeker. Je moet wel een beetje pick your battles. Als je alles gaat strijden, dan. Nee, kijk. Kijk, ik vind eerlijk gezegd. Ook als een man een vrouw op straat, vind ik ook niet. Moet ook niet kunnen. Ik vind dat respect voor anderen. Dat je niet dat soort. Moet je allemaal thuis doen. Als je het mij vraagt, hè? Ik hoef dat niet op straat te zien, zowel tussen heteroseksuelen als homoseksuelen. Ik vind dat een fatsoen. Zelfs vroeger, we kunnen nu eerlijk zijn, als ik een afspraakje had met meisjes of zo, ik was nooit iemand van buiten. Daarmee ben je opgevoed. Dat schande is of zo, dat doe je niet buiten. Maar ja, voor de rest, als je elkaars dingen respecteert, grenzen. Ik ben daar niet zeg maar heel ver in of zo. Ik vind, doe jouw ding. Maar je moet niet alles in iemands gezicht douwen.
Ja, maar weet je wat het ook is, Abiele? Maar het is ook wel vaak, de Nederlandse overheid, die staat hier ook gewoon achter. Dus die geeft de mensen de recht om hier volledig. Dat ze kunnen doen wat ze niet laten kunnen als het aangaat, weet je, als het eenmaal komt op, als we het hebben over homoseksualiteit of wat dan ook. Dus dat stukje steun krijgen ze ook, waardoor het dus echt meer wordt aangemoedigd. Ja, kijk, in Marokko blijven we toch wel, we volgen de islamitische normen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, ik zeg niet dat het hier helemaal volledig islamitisch gaat op.
Maar dat is wel de basis, zeg maar.
Maar het is wel de basis, weet je. Dus, en dat is ook waar. Kijk, als je hier hand in hand met een man op straat gaat lopen, ik denk dat je het wel te horen gaat krijgen, denk ik wel een paar honderd meter verderop.
Weet je, soms, ik denk dat Nederland zich progressief. Ik denk dat Nederland zich.
Maar ga je gang.
Nee, sorry, ik onderbreek hem wel.
Nee, maar eens ga je gang, neem mij maar eens.
Ik denk dat Nederland zich progressiever voordoet dan ze eigenlijk is. Er is een zwijgende meerderheid, zo noemen ze dat. Die al, heel veel onder PV-stemmers, die zijn helemaal niet voor homorechten en noem maar op. Maar weet je wanneer ze voor homorechten zijn? Wanneer ze zich uiten? Als je daarmee ook kritiek op de islam kan hebben. Of op moslims. Dus het komt hun goed uit. Dat zij opeens bevrijders van vrouwen zijn. En bevrijders van dit. Terwijl ze allemaal... Ze hebben... alles wat anders is vinden ze eigenlijk afschuwelijk. Dus niet blank. Al ben je blank. Maar heb je een beetje linksige ideeën. Het is heel opportunistisch. Dus het wordt ook... als het wordt ook... ze misbruiken bepaalde onderwerpen. Om politiek gewin te veroorzaken, te boeken. Dus het zijn ze, het is een heel vies spelletje. Kijk, ze, als je in de geschiedenis kijkt, de mensen die nu zo de moslims wegzetten als moslim, als homohaters of vrouwenhaters. Dat zijn heel vaak mensen die in het verleden echt altijd gestreden hebben tegen vrouwenrechten, tegen homorechten. Maar nu is het zeg maar een wapen om moslims mee te slaan. En dan, dus het is gewoon hypocriet. Heel veel mensen zijn het niet per se eens met het officiële beleid. En vandaar dat het Westen, wat ik in het begin zei, een beetje in de war is. Ze zijn ook op zoek naar hun identiteit. Als het Westen een zelfverzekerd... Als zij zelfverzekerd waren, politiek, religieus en noem maar op, dan had ze eigenlijk niet eens zoveel problemen met andersdenkenden, met moslims en noem maar op. Maar als zij zelf op zoek zijn, wie zijn wij eigenlijk? De wereld verandert snel, wat vinden wij? We waren vroeger christelijk, nu niet meer. Ze zoeken ergens een houvast. En dan ga je sneller haten op andere mensen die wel heel sterke identiteit hebben. Die wel gewoon weten wat voor visie ze hebben en waar ze in geloven. Het maakt hun nog onzekerder. En daarom zie je die opkomst ook van Thierry Baudet en PVV. Die zeggen van, weet je, wij moeten als Westen weer iets hebben wat ons gewoon, waar we trots op kunnen zijn. En ik denk dat veroorzaakt die vele gekke uitspattingen die je nu ziet in de politiek. Dat gebeurt in Hongarije met Orbán, dat gebeurt wereldwijd. En dan gaan ze wild om zich heen slaan. Dan is homoseksualiteit opeens een hot item. Dan is weer iets anders een hot item. Maar ze zijn echt zoekende. Wat dat betreft zouden ze veel van de moslims kunnen leren eigenlijk. Ja. De islam heeft een duidelijke visie op heel veel zaken.
Ja. En hoe ervaar je het bijvoorbeeld tijdens het lesgeven? Bijvoorbeeld? Want je geeft lessen in Amsterdam.
Klopt.
Aan mbo's, zei je?
Ja.
Okay. Hoe ervaar je het daar dan? Zijn er wel bepaalde zaken dat je dan terugziet onder de jongeren ook?
Ja, kijk, met burgerschap zijn het juist altijd dit soort zaken die je behandelt. Je hebt vooral, de jongeren hebben veel felle meningen. En ze willen vaak... Kijk, wat ik probeer, ik zeg niemand hoe ze moeten denken. Maar ik probeer ze, je moet het wel altijd kunnen beargumenteren. Waar is het op gebaseerd? En respect hebben voor een andere mening. Of jouw eigen mening met respect kunnen uiten. Dus je hoeft niet, want veel jongeren denken, ja, we moeten nu allemaal dit normaal vinden en dat. Ik zeg, nee, je hoeft het niet normaal te vinden. Maar geef jouw eigen mening zo helder mogelijk. Dat kan zonder dat je de ander helemaal zwart maakt. Dus gewoon, kijk, vaak denken mensen van, ja, je hebt jouw mening ten koste van de ander. Dus dat is fout, dat is slecht. Houd even bij jezelf en onderbouw waarom je iets vindt. En dan kom je al heel ver in een discussie. Wat de laatste jaren moeilijk is, is dat veel jongeren wel echt alles geloven wat op TikTok gezegd wordt. Dus er zijn heel veel complottheorieën. Zelfs zover dat ze... bijvoorbeeld dat via die injectiedingen, met corona. Vaccinaties. Dat ze mensen homo's wilden maken. Er zijn mensen die dat geloven. Kijk, dat is niet helemaal transparant gegaan. Het was heel snel, vaccinaties en het werd verplicht. Dus Ja, daarmee krijg je dus ook natuurlijk dat mensen gaan denken, wat is dit? En het was met die lockdowns en zo, dat is logisch. En ik leer hun, je moet altijd een kritische houding hebben. Alleen, wat ik vaak zag bij bij jongeren, is dat ze de normale media super kritische houding hadden. Of niet eens kritische houding, ze geloofden het gewoon niet, fake news. Maar als ze met alternatieve media kwamen, ik zei tegen hun, doe alleen ook daar die kritische houding. Maar alternatieve media werd per definitie geloofd. Dus als het maar een ander verhaal was dan wat de normale media zegt. En ik zeg, ik ga niet tegen hun zeggen, je moet de normale media geloven. Ik zeg wel tegen hun, die kritische houding, doe dat bij alles. En het zijn jongeren van 16. Dus ze worden letterlijk voor je ogen gevormd. Dus ik leer hun gewoon dat je moet niet verwachten dat iedereen met je eens gaat zijn. Er zijn 7 miljard mensen op de wereld. Je gaat misschien met niemand eens zijn. Maar weet wel hoe je dat je op een normale manier met elkaar in gesprek kan. Dus discussie voeren. Dus soms laat ik ze bijvoorbeeld een mening die niet van hun is verdedigen. Zeg ik, verzin eens argumenten. Van waarom, zodat ze een beetje in de schoenen van de anderen leren staan. Want ik zeg, of je nou met elkaar eens bent of niet, uiteindelijk delen we één wereld. Je moet het op deze wereld met elkaar doen. Het liefst zien we allemaal dat we in vrede leven. Dus de uitdaging is niet met gelijkgestemden om kunnen gaan. Dat is makkelijk. De uitdaging is met andersdenkenden leren omgaan. En dat je respect voor elkaar behoudt. Dat is een beetje de belangrijkste boodschap in mijn les eigenlijk.
Klinkt goed, Ilan. Ja, leuk. Bilal, het was een leuk gesprek, man. Ik denk dat we nog wel lang door kunnen gaan. Maar ik denk dat we op de einde zijn gekomen. Ik wil je bedanken.
Bedankt.
Voor dat je mee wilde doen natuurlijk. En voor je mening, om je mening te horen. En ik hoop dat natuurlijk de kijkers hiervan hebben genoten. En inderdaad, je kan, eindconclusie is, je kan de strijd aangaan en zorgt ervoor dat je uit het samen komt elkaar versterkt om deze problematiek eigenlijk in Nederland of in het Westen, eigenlijk gewoon vooral Nederland-België dan, om dit eigenlijk aan te vechten en natuurlijk tegelijkertijd ook gewoon trots te zijn wie je bent en waar je vandaan komt en ook gewoon opkomt waar je voor staat. Mm-hmm. En het heeft tijd nodig. Het is, je zal er ook een lange adem voor moeten hebben. Maar het is ook altijd zo geweest. En het is niet van ja dat we nu echt in een staat zitten waar het ook weer, weet je, dat we midden in een oorlog zitten of zo. Dus dat is ook weer niet het geval. Dus
klopt.
Zoals je zegt, Nederland is nog vrij en dat heeft positieve kanten. Dus en de mensen die denken van ja, ik zie het wel. Ik heb een plan B en plan A van gemaakt en ik ga gewoon vertrekken. Ja, dan wens ik daar iedereen ook zeker veel succes in en sterkte.
Kan ik nog wat pleidooi doen?
Ja, zeker man.
Okay. Dankjewel. Okay. Zijn er mensen die ook willen strijden voor gewoon dat iedereen voor de burgerrechten, dat we iedereen hier als gelijke burger blijft in Nederland en België. Wees vrij om contact met mij op te nemen om na te denken met initiatieven. Als je echt wil werken ervoor, door middel van de 30 maart beweging. Dat is de beweging waar ik in het bestuur zit. De 30 maart beweging is ook wereldwijd bekend geworden. Door middel van het aanklagen van Israëlische soldaten die misdaden begaan in Gaza. Via de Hint Rajab Foundation. Dat is een tak van de 30 maart beweging. En we willen ook gewoon voor gelijke burgerrechten, anti-moslimhaat. En als je daarin een gevoel bij hebt, je wilt daar iets in doen, neem contact met mij of met de 30 maart beweging. Kunnen we kijken, want we hebben alle krachten nodig die hiervoor willen strijden. Dankjewel, dat wil ik even zeggen.
En er zullen zeker mensen zijn die, er zullen natuurlijk een heleboel mensen zijn die, die het wel gewoon aan hun zin hebben daar. Bepaalde factoren zijn waar ze denken van dit kan wel anders. Maar inderdaad, je zal er voor je rechten moeten opkomen en daarvoor moet je strijden. Vergeet ook zeker niet de aflevering te liken en deel hem met de mensen in je omgeving. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En Willem, nogmaals hartstikke bedankt. En we zien je sowieso wel graag in de toekomst terug.
Inshallah, lijkt me leuk.
Als je een keer in Tetouan bent, dan ben je van harte welkom in Tanja. Dan gaan we er eentje in de studio opnemen.
Is goed, lijkt me een goed plan.
Voor de mensen die, en voor de mensen die de boek van Bilal willen aanschaffen, dat kan zoals jullie hebben gehoord via allerlei verschillende kanalen. Via bol.com, maar ook in vele boekenwinkels.
Alle boekwinkels en bij de uitgeverij. Ja. Als je via googelt van dankbaar naar strijdbaar, dan kom je wel.
Dankbaar naar strijdbaar. We zetten ook alles in de beschrijving, dus kunnen dan contact met je opnemen of ze kunnen dan ook de boek bestellen, inshallah. Ja, nogmaals bedankt.
Wacht, shukran, barakallahu fik.